Maar we gaan nu even luisteren naar de column van Sicko, die hij afgelopen week schreef en ook publiceerde op de NRC.
Klopt. Deze column gaat over excellentie in het onderwijs. Ik was laatst uitgenodigd op een symposium van de studentenvereniging ASFA om een kleine presentatie te houden over excellentiebeleid. Daar besprak ik de opkomst van het idee van excellentie in het onderwijs en wierp de vraag op voor wie eigenlijk. Wie profiteert nu eigenlijk van de honorsmodules en university colleges? En wat hebben we daar als collectief nu eigenlijk aan? Het excellentiebeleid in Nederland heeft veelal hetzelfde uitgangspunt. De slimste en meest ambitieuze studenten moeten meer uitdaging krijgen dan het, tussen aanhalingstekens, standaardprogramma. En voor hen moet iets speciaals georganiseerd worden. De discussie daar gelaten of het mogelijk is om deze excellente groep met enige precisie aan te wijzen, is dit nogal een recht toe recht aan benadering die op het volgende neerkomt. Je selecteert VWO'ers met een hoog eindexamen gemiddelde voor een university college en studenten met een 8+ mogen meedoen in het honorsprogramma. Een bekend argument waarom deze investering in een selecte groep ook ten gunste komt van de algemene studentenpopulatie is de veelbelovende kruisbestuiving. U ziet, investeren in de beste 10% zal het gemiddelde van iedereen omhoog doen trekken. En de argumentatie hiervoor gaat als volgt. De best practices uit de klas bij de honorsmodule kunnen worden ingezet in het reguliere vak kwantummechanica. Topdocenten van de university colleges komen lesgeven in de masteropleiding antropologie. En zodoende pikt iedereen een graantje mee. U beraapt al, hè? Schept de aanwezigheid van excellentie al een nieuw klimaat, waarin de normale student wordt uitgedaagd om ook bij de club te horen. De zweem van ambitie sijpelt als het ware naar buiten door de ruiten van het Liberal Arts College. Op het eerste gezicht lijkt deze veelbelovende kruisbestuiving een aanlokkelijk argument waarom instellingen aanzienlijke bedragen mogen investeren in het excellentiebeleid. Maar laten we deze beloftes dan ook eens naast de werkelijkheid leggen. Wat gelijk opvalt is dat veel, zo niet alle university colleges in Nederland, alleen al qua locatie in een relatief isolement liggen. Bijna allemaal hebben ze een eigen gebouw met van die omringende studentenhuisvesting, zo'n campus eromheen. En alhoewel deze af en toe op de campus van de universiteit zelf liggen, is dat meer een uitzondering dan de regel. De meeste colleges liggen in relatief isolement en van interactie tussen de excellenten en de gewone student is gewoonweg weinig sprake. Wat docenten betreft is er wel redelijk wat uitwisseling, maar opvallend is hier weer dat het hoofdzakelijk gaat om docenten uit het reguliere programma die les komen geven in honorsmodules en niet andersom. Het is voor university colleges ook lastig om onderzoekers voor de klas te krijgen. En dat komt omdat veel van deze colleges pure onderwijsinstellingen zijn. Ze hebben helemaal geen onderzoeksprogramma en dus ook geen onderzoekers. De goede docenten uit het reguliere programma worden dus maar al te vaak ingezet voor het onderwijs van de excellente studenten. De gemiddelde student krijgt hier weinig voor terug. Ook het uitwisselen van onderwijsvormen komt maar langzaam op gang, omdat het toch echt wel heel erg om verschillende werelden gaat. Het gaat gewoon niet om 300 eerstejaars les te geven in carré-opstelling zoals op een university college en ook ze kritisch leren denken door middel van een Socratisch gesprek is gewoon heel erg lastig met zo'n grote groep. Al met al krijgt de gewone student dus maar weinig terug van de miljoenen investeringen die universiteiten doen in het excellente onderwijs van anderen. Sterker nog, het is de vraag of ze er niet op achteruit gaan. Het feit dat veel van deze initiële investeringen uit een ander potje zijn gekomen, hè, de gasbel in Slochteren, dat verzacht de wonden wel enigszins. Maar de vraag is ook, wie gaat er betalen als deze middelen opraken?
Nou, dankjewel Sicko, activistische column.
Vind je? Ik vond het wel redelijk...
Vind je het wel mild?
Ja.
Nou, ik ben wel benieuwd, wat is jouw motivatie geweest achter om dit te adresseren?
Nou, ik heb de afgelopen jaren gezien dat dus van die university colleges uit de grond gestampt werden. Ik heb zelf ook onderzoeksvakken gedaan als student. Ik heb ook een excellent research master gedaan.
Je hebt er wel zelf van geprofiteerd.
Ja, nou, ik kan er wel bij zeggen, de onderzoeksmodule die ik heb gevolgd, die heb ik via de opleidingscommissie laten aborteren. Want die was zo slecht dat ik zei van nou, hier gaan we dus ook geen extra moeite in stoppen als het niet eens iets bijdraagt. En ja, er wordt altijd gezegd, ja, zo'n Amsterdam University College, dat zetten we neer met geld, want dat geld komt van de overheid en dat is niet ons geld. Maar dat is gewoon niet waar. Ze moesten 7,5 miljoen kregen ze van de overheid en 7,5 miljoen hebben de VU en de UvA samen in dat University College gestopt. En dan zetten ze een heel duur gebouw neer, wat naast de rest van de gebouwen zit. En op die tijd was ik opleidingscoördinator. En toen kwamen ze bij het University College dus mijn docenten stelen om in hun vakken les te geven. Toen dacht ik, ho, het was toch kruisbestuiving, dat moet wel twee kanten op werken natuurlijk.
En is dat voor docenten ook nog een soort prestige ding?
Van, ja, ik geef het is veel ook leuker ook.
Ja?
Ja, je kunt met 20 man in van die kleine tafeltjes kun je lesgeven aan mensen die allemaal zogenaamd heel erg slim zijn. Dat mag je doen. Of je mag voor een zaal met 300 man, waarvan de helft een laptop op tafel heeft staan, ja. Mag jij je verhaal gaan aflopen dreunen. Ja, ik denk dat iedereen het wel weet wat leuker is om les te geven.
Dus jij zegt eigenlijk niet excellentieonderwijs, maar excellent onderwijs voor iedereen.
Ja, nou, er is wel commentaar gekomen op dit stuk natuurlijk. En dan van, ja, wat dan? Nou, kijk, ik ben iemand die komt uit het Jena-plan onderwijs. En wat daar heel erg gebruikelijk is, is om iedereen op zijn eigen wenk te bedienen binnen dezelfde klas. Dus als ik gewoon als docent genoeg tijd zou hebben en genoeg middelen om mijn normale, al super hoog uitgeselecteerde groep studenten op het WO, om daar een beetje onderscheid in te maken, als ik daar al tijd voor heb, dan kan ik iedereen op zijn wenken bedienen.
Ja.
Maar dit is een hele nauwe benadering van excellentie. Je zegt gewoon, ja, het cijfer in de bachelor. Terwijl bijvoorbeeld als je kijkt naar de correlatie tussen de cijfers in de bachelor en de cijfer in de master, die is heel erg laag, die correlatie.
Ja.
Dat is bijna niet voorspellend. En dat komt
bij de master gaan mensen ineens hun best doen of ja, kunnen ze zich specialiseren.
Ja. En het zijn hele andere onderwijsvormen.
Ja.
Het maakt nog wel uit of je zeg maar zendend zegt, ga maar luisteren naar mijn college en aan het einde krijg je een multiple choice tentamen. Of dat je een werkgroep hebt met een paar mensen die uiteindelijk een essay moeten schrijven. Ja. En nu zie je dat die excellentie is vooral, ik selecteer een kleine groep uit en die wordt exclusief. Want
oh ja.
Zij zijn met minder. Dat is eigenlijk het allergrootste voordeel van excellentiebeleid. Als je vraagt ook van, wat is dan onders onderwijs? Dan zeggen mensen, ja, het is buiten het normale curriculum en het is met een kleine groep. Ja, zo kan ik er ook nog wel een paar verzinnen.
Ja.
Maar ik kan ook buiten het curriculum met een kleine groep, met mensen die niet een 8+ hadden, ook een vak doen. En
ja, gewoon
komt
een
misschien
leuk,
ook wel eens heel mooi uit.
Ja, zeker. Ik moest bij jouw column ook heel erg denken aan een onderzoek dat ik laatst heb gelezen over basisscholen. Toen hebben ze ouders geïnterviewd die gingen naar open dagen. En ze zagen dat als op zo'n open dag werd gezegd van, en we hebben ook een speciaal klasje voor excellente kinderen. Dan werden die basisscholen dus hoger gerankt.
Ja.
Terwijl als ze zeiden, we hebben ook een speciaal klasje voor als uw kind misschien niet zo goed doet of dyslectisch blijkt of zo.
Ja, dat is
zo. En dan is het zo van, oh ja, maar niet mijn kind. Dus we willen allemaal blijkbaar ook excellent zijn of we willen horen bij een kleine groep.
Nou, wat ik wel denk is, er is in ieder geval het gevoel in het onderwijs in Nederland dat het steeds minder wordt. Dus heel erg het gevoel dat het VWO minder waard is. En dus heel erg het gevoel dat, dat bijvoorbeeld met die hele crisis op de HBO, dat de HBO-opleidingen minder waard zijn geworden. Dus ik snap deze tegenreactie ook. Want dan moeten we ook iets excellents daarna doen. Maar men ziet volgens mij niet netjes op het netvlies dat de investering in het onderwijs alleen maar een klein beetje afneemt. En dat de minister hele mooie sier maakt door 10 miljoen vrij te maken voor een heel klein projectje. Terwijl hij eigenlijk een 500 miljoen vrij moet maken om voor iedereen het onderwijs goed te maken.
Ja.
En in Amerika is dit doorgeslagen dat je echt op de high schools heb je inderdaad van dat soort klasjes. En dat is alleen maar voor kinderen wiens ouders daar 2000 euro per kwartaal voor over hebben en kunnen betalen. En op die manier segregeert dat heel, heel erg snel uit. Het University College kost ook al iets van, wat is het, 4000 euro in plaats van...
Ja, volgens mij dubbel van je normale college gaat.
En dat is grappig, want dat is ooit goedgekeurd door Ronald Plasterk. Dat is nu minister van Binnenlandse Zaken, was toen minister van Onderwijs. En die was toen hij nog wetenschapper en columnist was. Zoals ik, hè, columnist en wetenschapper. Toen was hij heel erg tegen University Colleges. Maar blijkbaar is er zoveel politiek gewin bij te halen om dit de instand te
en
houden.
En onwijs hebben een lobby blijkbaar van de excellente, voor de excellente student.
Ja, maar wie die lobby dan is dat?
Jij in ieder geval niet. Nou, even een zijspoor. Maar bedankt voor je column, Sikko. Interessant om even na te denken over hoe ons onderwijs en de wetenschap dus is ingericht.